Wij zongen Spreek mij van Jezus, mijn heiland. En dat had de apostel Paulus gedaan. In Galatië. Wij vinden het vermeld in de brief die we kennen als de brief aan de Galaten. En in hoofdstuk 3, in het eerste vers daarvan, daar lezen wij dat Jezus Christus voor die Galatiërs, voor die Galaten en voor hun ogen geschilderd geweest is. Want zo staat het er. Het is een wat lastig vers geworden omdat er van alles in terechtgekomen is dat er niet in hoort. Want de hele uitdrukking dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, die hoort er niet in te staan. Niet dat het daar niet over gaat, maar het verzwakt die zin zo. Maar iemand heeft dat er ooit ingezet. En onder u staat het trouwens ook niet. En als u stiekem een NBG of andere vertaling naar binnen hebt gesmokkeld, dan zult u zien dat anderen dat ook vinden. Dus laat ik het zo zeggen, dan maar eens aardige. Want er staat in de NBG staat: o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Wien Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Als het ware, uiteraard. Want die schildering, dat was natuurlijk niet letterlijk. Dat wil zeggen, aan hen was Christus gepredikt. Aan hen was Christus voorgesteld, zodat zij zich een beeld, schilderij, een beeld konden vormen van wie hij is. In dat verband spreken wij ook daadwerkelijk over een godsbeeld en soms over een Christusbeeld, en we bedoelen het niet letterlijk. Maar het idee is dat deze Galaten geacht werden de Heer Jezus Christus te kennen. En dat wil niet zeggen dat ze hem zouden herkennen als ze hem op straat zouden tegenkomen, maar het wil zeggen dat ze weten wie hij is en dus wat hij doet, dan wel wat hij gedaan heeft. Waarschijnlijk alle drie, wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij zal doen, want daar spreekt de Bijbel nou eenmaal over. Niettemin, het hoofdstuk en het vers begint met: o gij uitzinnige Galaten. Ik heb het wel eens door anderen horen parafraseren, maar dat durf ik hier niet te herhalen. Maar de netste is altijd nog: zijn jullie nou helemaal gek geworden? Maar dat is wel wat er staat, eigenlijk. En hoe sterk je hem ook parafraseert, ik vind hem nog lang niet zo sterk als die andere uitdrukking die gewoon in de Bijbel staat, vele malen. Want Paulus spreekt zijn publiek hier aan, bij wijze van spreken, met gij uitzinnigen. Maar dat haalt het niet bij wat Johannes de Doper zei en de Heer Jezus ook. Die begon namelijk zijn prediking met gij adderengebroedsel. En die is nog veel sterker, natuurlijk. Dat is echt waar. Vanmorgen was ik, waar was ik? In Lucas 3 was ik. Daar vinden we de eerste woorden van Johannes de Doper vermeld. En dat begint met: gij andere gebroedsels. Hij zeide: gij andere gebroedsels. En we kennen zelfs een schriftgedeelte waarin de Heer Jezus zelf in een redenvoering om de drie versen, of waren het de tweede, weet ik niet meer, zegt: gij andere gebroedsels. Is dat Matthäus 23? Geloof het wel, hè? Gij andere gebroedsels. En mind you, zij zeggen dat, Johannes de Doper, zowel als de Heer Jezus, zeggen dat tegen religieuze mensen. In het bijzonder tegen de orthodoxie. U zult zeggen de Joodse. Zeg ik, ja, het was de Joodse orthodoxie. Zij kenden hun leringen. Want doxa is een lering, hè? Dogma, zo spreken wij het uit. Dat is een lering, die kenden ze, maar zoals de profeten al zeiden, of de Heer zei via de profeten, zij dienen mij met de mond, maar hun hart doen ze verre van mij. En gij andere gebroedsels, wordt later door die lieve apostel Johannes, dat is de apostel der liefde, weet u wel, hè? Die doet ook verslag en die meldt dat de Heer Jezus over hen zegt: gij zijt van uw vader de duivel. En dat is hetzelfde als adderengebroedsels, want u wordt geacht te begrijpen dat de adder, de slang, in de uitdrukking adderengebroedsels natuurlijk gewoon duidt op die slang, namelijk de duivel. terug te wijzen naar de situatie in de Hof van Eden en wat het maar was allemaal. Want dat was ook een godsdienstige, een religieuze figuur, hoor, die slang. Hij ontkende niet dat God gesproken had, maar hij vond dat je het anders moest uitleggen. En dat je via die route terechtkomt in de religieusiteit, ja, dat is nou helemaal zo. Daar gelooft men dat God gesproken heeft, maar niet dat hij bedoeld heeft wat hij gezegd heeft. Dat is het probleem. En dat is hier ook het probleem. Ik kan die helpen. Ze beginnen nou eenmaal met die sterke woorden. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? In de eerste worden ze geacht onwijs te zijn. Dat is de netste vertaling van het woord dat hier gebruikt wordt. In de praktijk wordt het veel sterker gebruikt. En wie heeft u betoverd? Dat is behekst of zoiets. En u weet, betovering heeft altijd van doen met dat men leeft in een waan. Dat men de realiteit niet meer kent. Dat men zich een eigen wereldbeeld gemaakt heeft. En dat men de dingen niet ziet zoals ze werkelijk zijn. Maar er iets anders van maakt. En dat heet waan en waanzin. En u weet wat die woorden betekenen toch in de praktijk. En de vertaling met wie heeft u betoverd, ja, hoe vertaal je het anders? Zij zijn de realiteit kwijtgeraakt. En daarmee zijn ze de waarheid ongehoorzaam geworden in de praktijk. Zoals gezegd, die zin staat er niet. Maar het is wel de strekking van deze woorden en van het hele schriftgedeelte. Eigenlijk van de hele brief, want de brief heeft maar één onderwerp. En het onderwerp van die brief staat, als u mij vraagt, gewoon boven hoofdstuk 4 in mijn Statenvertaling, één bladzijde verder. En daar staat in mijn Bijbel boven: het evangelie maakt vrij van de wet. En als u dan bedenkt dat evangelie in de praktijk echt niks anders is dan de prediking van het nieuwe verbond, want dat is het, dan begrijpt u dat opschrift ook. Het nieuwe verbond maakt vrij van het oude verbond. Want wet is de aanduiding van het oude verbond. En ik zeg, ja, dat is het thema van deze brief aan de Galaten. Maar als ik u alle schriftgedeelten moest lezen waarin dat besproken wordt, dan hoef ik zelf verder niks meer te zeggen, want daar hebben we geen tijd meer voor, op geen stukken na. Want niet alleen deze brief gaat daarover, heeft alleen maar dat als onderwerp. Eigenlijk de hele Hebreeënbrief heeft ook geen ander onderwerp. Al moet ik zeggen dat de benadering daar een totaal andere is. Dat wordt van een heel andere kant binnengekomen, maar het onderwerp is hetzelfde. Namelijk, wij leven niet onder het oude verbond als gelovigen, met een priesterschap uit Levi naar de ordening van Aaron, maar met een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daar is maar één hoge priester en er komt ook nooit meer een andere, omdat hij altijd leeft, staat er, en ons volkomen kan zalig maken. En dus niet onder het oude, maar onder het nieuwe. En in beide brieven, Galaten en Hebreeën, wordt ook uitdrukkelijk naar voren gebracht dat die twee verbonden elkaar uitsluiten. Dit in tegenstelling tot wat men in het algemeen in de theologie tegenkomt, waarin men altijd de uiterste best doet om aan te tonen dat je die twee heel goed kunt mengen. Omdat je in het Oude Testament onder de wet ook genade had, en men kan het aantonen, is terecht ook voor ons, en daarna dat men onder het Nieuwe Verbond ook wet heeft. En het is iets minder goed, maar het is ook aan te tonen. Alleen die wet heet in de Bijbel de volmaakte wet, welke der vrijheid is, waar men inzicht in zou hebben. U weet, wat is dat, Jacobus? Wie inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, enzovoorts. Dus ja, die woorden kom je wel tegen, maar of je het oude verbond en het nieuwe verbond kunt mengen, de Hebreeënbrief zegt, het kan niet, want er is maar één hoge priester, en die is niet uit de Aaron, die is uit Melchizedek, om zo te zeggen. Dus je hebt geen andere keus. Maar van het oude verbond wordt gezegd dat het een aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen, implicerend, wij naderen niet via de wet tot God, maar via het nieuwe verbond, waarvan het oude een beeld, een schaduw is. En daarmee zelfs duisternis, als schaduw is, maar vooruit maar weer. In deze Galatenbrief wordt het veel technischer uiteengezet. Ik zou bijna zeggen moderner, want die sfeer ademt dat dan ook. Ook tamelijk systematisch. Maar het begint dus met deze woorden, waarbij wellicht die Galaten flink geschokt zullen zijn. En dat is ook de bedoeling. Want als er eenmaal enige beweging in zit, misschien dat het daarna nog eens de goede kant opvalt. Hè? Als het eerst wat los zit. Ja. En zo gebeurt dat dan. Hè? En hij vraagt hen dan. Hè? Hij zegt, dit alleen wil ik van u leren. Ik heb één vraag, zegt hij. Zeg mij, heb gij de geest ontvangen? Hij legt er niet bij uit dat dat hetzelfde is als, zijt gij wedergeboren? Maar dat is hetzelfde. Want geest ontvangen wil zeggen nieuw leven ontvangen, hè? Opstandingsleven ontvangen. Mocht die niet duidelijk zijn, dan moet u gewoon terug naar Handelingen 2, naar de eerste evangelieprediking, waar het netjes wordt uitgelegd door Petrus. Maar goed, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Ben je daaruit wedergeboren? Of uit de prediking van het geloof? Dat wil zeggen, het is een dubbele tegenstelling hier in de formulering. Namelijk wet tegenover geloof en werken tegenover prediking. En die dubbele tegenstelling is natuurlijk niet voor niets. Het legt ook meteen uit hoe het ongeveer in elkaar zit. Werken der wet zijn werken die men wordt geacht te doen op voorschrift, opgelegd. Zo heet het ook in Hebreeën 9. Het zijn dingen die tot de tijd der verbetering waren opgelegd. Totdat het nieuwe verbond zou aanbreken, waren ze opgelegd. Dat wil zeggen verplicht gesteld. Maar het zijn werken die verplicht zijn. Het andere, de tegenovergestelde, is niet werken, maar prediking. Dat wil zeggen, het heeft iets van doen met spreken en luisteren. Het gaat alleen over woord. En daarna geloof. En geloof heeft ook van doen met woord. Het staat gewoon of het nou het woordenboek was, ja, geloof wel. Er staat gewoon, hè, geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Dat is het. Ik snap niet waarom er zo moeilijk over gedaan moet worden. Want in de Bijbel heeft het geen andere betekenis. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Als ik een voorbeeld moet aanhalen, kom ik altijd met het weerbericht. De vraag is of je het gelooft of niet. En dat is het dan. En geloven in God veronderstelt vertrouwen in wat God ons heeft medegedeeld. Of het accepteren of niet. Of we daar onze levens op bouwen. Enzovoort. Of het ons daardoor laten onderwijzen. Kortom, of het voor waar houden of niet. Dat is waar het over gaat. En later wordt het ook uitgelegd. Hè? Werken der wet. De wet zegt, doe dit en gij zult leven. De wet zegt in het algemeen, doe wat. En genade, het nieuwe verbond, zegt niet dat je wat moet doen. Het zegt dat je wat moet laten doen. En dat dat een uitwerking heeft, zodat er daarna wat gedaan wordt, als resultaat, ja, dat wel, dat is zo. Maar dat is zoiets als de uitspraak in Efeze, die vind ik altijd nog prachtig. Natuurlijk is het omstreden, maar er staat in Efeze hoofdstuk 2 letterlijk dat we niet uitwerken zijn zalig geworden, maar dat we zijn zalig geworden tot werken. Tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Werken veroorzaken niet de zaligheid. Zaligheid veroorzaakt werken. Maar niet der wet. Het heet dan ook werken des geloofs. En in het algemeen heet het goede werken. Dat is de vaste uitdrukking. Goede werken. Maar de vraag is, ben je wedergeboren uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Het lijkt me makkelijker, want u weet dat het tot vandaag nog steeds, excuseer het cliché, dat het nog steeds een heidens werk is om mensen die onder de wet leven te bekeren. Toch? om hen het evangelie te brengen. Probeer het maar eens en ze zeggen, dat gaat zomaar niet. Jullie maken het te eenvoudig. Jullie maken de genade te goedkoop. En meer van dat soort volstrekt onbegrijpelijke uitdrukkingen. Want dat is het natuurlijk, hè. Nou ja, zo zijn er nog een paar meer, maar die zal ik u ook besparen. Het is of het een of het ander. Maar de vraag is, ben je zalig geworden uit de werken der wet? En vraag het aan iemand die meent dat hij onder de wet leeft. In veruit de meeste, niet altijd, maar in de meeste gevallen, weet zo iemand niet eens of hij de geest heeft ontvangen of is wedergeboren of zo. Hij heeft er totaal geen zekerheid over, want als het afhankelijk is van die wet, komt het niet goed. Dat zegt de Bijbel ook. De wet kan niet zalig maken, staat er. En dat is een heel mooi argument. Ik weet niet of u hem ook sterk vindt, maar ik vind hem heel sterk. Het sterke argument is eveneens uit Hebreeën 8, waar staat, God heeft een nieuw verbond beloofd ter vervanging van het oude, maar waarom zou hij dat gedaan hebben als je uit het oude zalig kunt worden? Als het oude verbond der wet volmaakt geweest zou zijn, dan zou voor het nieuwe geen plaats gezocht zijn geweest geworden. Of zoiets. Maar dat staat er echt. Kortom, als de oude goed was geweest, voldoende was geweest, goed genoeg was geweest, dan zou er geen nieuw verbond nodig zijn geweest. En dat is het beste argument natuurlijk. Elders staat, en dan ben je weer in Hebreeën, hoofdstuk 7, daar staat, de vernietiging van het voorgaande gebod, sterker kun je toch niet zeggen, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet is zwak, terwijl zij op het vlees gelegd is, maar het vlees kan die wet niet dragen. Het idee dat je aan de wet kunt voldoen is volstrekt waanzin. Dan ben je echt betoverd, volgens de Bijbel. In elk geval. En bovendien moet ik erbij opmerken dat het de bedoeling was dat men heel de wet zou houden. En als men één wetsartikel overtreedt, dan is men schuldig aan de gehele wet. Dus bezint eer gij begint met verbondstheologie. Die wet voor een deel voor de achterdeur terughalen, dat kan niet voor een deel. Het is of alles of niks. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is, staat er dan. En in het Nieuwe Testament staat, als je één wetsartikel overtreedt, ben je schuldenaar aan de hele wet. En als je laat besnijden, dan ben je schuldenaar om de hele wet te houden, enzovoort. Dat brengt vloek met zich mee. Het bestaat dus niet. En het hele idee van de wet bestaat uit twee delen, namelijk een ceremoniële wet en hoe heet die andere ook alweer, een morele wet. Dat is een onbijbelse verdeling. Die verdeling bestaat niet, die hebben ze uitgevonden, zodat als men zich aan een bepaald wetsartikel niet wil houden, dan schaadt men hem onder de ceremoniële wet, dan hoeft het niet. En als men een artikel wel wil houden of wel aantrekkelijk vindt, schaadt men hem onder de morele wet. Dan ben je moreel verplicht om je eraan te houden. Een zeer kunstmatige indeling die in de Bijbel zelf niet voorkomt. De Bijbel spreekt over de wet, de hele wet. Alles bij elkaar, het is één geheel. Heb je dat? Goed. Nou ja, ik wil zeggen, daar kan ik uren over doorgaan. Maar dat doet het Nieuwe Testament ook, hè. Ik ben ermee opgehouden, maar ik zei net, als ik alles moest lezen wat daarover ging, dan hadden we geen tijd genoeg. Toen heb ik u alleen genoemd de Galatenbrief en de Hebreeënbrief, als die twee Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die in wezen geen ander onderwerp hebben dan dit. Maar daarnaast heb je nog al die andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken die bij gelegenheid wel degelijk op dit onderwerp ingaan, en zwaar ook. Maar gewoonlijk maar een paar versen, soms een hoofdstukje. Maar het blijft het vaste thema, en dat komt omdat het iets van doen heeft met die eigenaardige idee van de mens dat hij voorschriften nodig heeft om zijn leven te kunnen inrichten. Dat heeft de filosofie uitgedacht. Zo van, als een mens nou maar weet waar hij aan toe is, als hij maar instructies krijgt, want dat is wat Torah ook ongeveer betekent, hè, instructies. Als hij maar instructies heeft, dan weet hij waar hij aan toe is en dat is het dan. In werkelijkheid, de behoefte aan die instructies, komt voort uit onvermogen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven. Maar meestal komt het voort uit de onwil om zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven. En ik ben van mening dat heel wat wetten die wij ook hier in Nederland hebben, in de praktijk geen andere functie hebben dan de verantwoordelijkheid van het volk en van de leden van het volk weg te nemen. Onder het motto, we hebben ons aan de regels gehouden, dus is alles goed gegaan. Dat niet te binnen het uitgelopen is op een grote puinhoop en alles fout gegaan is wat fout kon gaan, daar trekt niemand zich wat van aan. We hebben ons aan de regels gehouden en we komen bij elkaar en zeggen, nou, misschien moeten we toch de regels eens veranderen. Ja. En dan krijg je weer wetgeving en nog meer wetgeving en nog meer wetgeving. Maar niemand is verantwoordelijk. Daar wil men onderuit. En het punt is dat God van ons volwassenen wil maken. Dat wil zeggen, hij heeft ons bestemd om tot zonen te worden, om zijn erfgenamen te worden. Daartoe worden wij opgevoed tot volwassenheid, opdat wij verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen om te beginnen voor onze eigen levens. Maar met wet erbij is dat onmogelijk. Want de enige verantwoordelijkheid die je dan hebt is die wetten te volbrengen. Onder het motto bevel is bevel. Ik heb het nooit onder stoelen of banken geschoven. Mijn militaire diensttijd was de makkelijkste tijd van heel mijn leven. Je hoeft er niet na te denken, dat deden anderen. Of die deden het niet, maar dat maakte niks uit. Je hoeft alleen maar te doen wat er gezegd wordt en dat is het dan. En je niet af te vragen waar het toe dient, of het nut had of niet. Dat weet ik dus nu ook nog niet of het nut had of niet. Maar dat was het dan. Het was makkelijk. En daarna begon de ellende weer. Hè? Stond je op straat met je pleurjebal naar huis. En dan moest je weer zelf aan de kost zien te komen. En zien zelf je leven in te richten. Dat was een stuk moeilijker, moet ik u zeggen. Ja, je kunt bijvoorbeeld ook, als je dat niet kunt dragen, je aansluiten bij het een of andere genootschap met een sterk regime. En dan ben je er ook af. Dan heb je een leider en die bepaalt het dan. Hè? Bevel is bevel, u weet dat toch, hoe dat is? Ja, daar raak je in verstrikt, hè, in die gedachte. Het werkt namelijk niet, hoor. Maar waar het over gaat, is simpelweg dit. Laat ik eens een cliché weer gebruiken. De Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als je die uitdrukking leest gewoon in de context waarin het staat en in de omstandigheden waaronder het werd uitgesproken, dan kun je de vraag stellen, hoezo belast en hoezo vermoeid? Waarvan? En dan heb dan niet het lef om te zeggen van de zondelast of zoiets. Waar het over ging, is over de religieuze last die zij droegen. Met al zijn voorschriften. Doe dit, doe dat en doe zus en doe niet zo. Het hele leven werd bepaald door de religie onder de Joden. In onze dagen is dat nog sterker dan toen trouwens. Daar word je moe van. En brengt het je ergens? Helemaal nergens dus, hè? Dat weet u. Ik dacht dat dat in de geschiedenis wel gedemonstreerd was. Het gaat over die gevangenschap van religie. Dat is ook trouwens wat het woord religie betekent. Die heb ik u wel eens uitgelegd, hè? Want ligare is Latijn voor binden. Iets vastbinden, vastklemmen, ligaren, een band aanleggen. En re-ligaren wil zeggen dat die band herhaald wordt, dat dat blijft. Dat dat niet maar voor de gelegenheid is, maar dat het hele leven daardoor bepaald wordt. Men wordt aan banden gelegd. Ditzelfde hoofdstuk trouwens, in Galaten, spreekt inderdaad over in bewaring gesteld zijn onder de wet en besloten zijn onder de wet. Vers 23. En wij noemen een gevangenis een huis van bewaring. Dat weet u toch? Wij waren onder de wet die over ons heerste, vers 23, in bewaring gesteld en zijn besloten, dat wil zeggen opgesloten geweest, onder die wet die ons gevangen nam, enzovoorts. En de Heer had aangekondigd in het Oude Testament, als de Messias zou komen, zou hij de gevangenis openen. Welke gevangenis? Welke banden? Want het heet banden ook, hè? Ook in het Oude Testament. Banden. Nou, onder andere die banden van ligare, schrijf het maar op in het Latijn. Van religie. Daar gaat het allemaal over, hè? Waaruit zijt gij wedergeboren? Waaruit hebt gij de geest ontvangen? Het antwoord wordt niet gegeven, dat was ook niet de bedoeling. Het was retoriek, heet dat, een retorische vraag. Het antwoord moet zijn, nee, we hebben de geest ontvangen door geloof in de prediking. En niet door de werken der wet. Ik beantwoord de vraag zo letterlijk mogelijk. Precies zoals de vraag gesteld was. Was het uit de werken der wet? Nee, het was niet uit de werken der wet. Was het uit de prediking des geloofs? Ja, het was door geloof in de prediking. En dan komt hij weer. Hè? Zijt gij zo uitzinnig? Ik vind het de moeite niet waard om antwoord te geven op die vraag. Dat weten ze toch? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, dat was toen men tot geloof kwam, uiteraard, en dus toen men werd wedergeboren, of nog anders, toen men de geest ontving, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigd of voltooid, continueert, mag ook nog eigenlijk, maar voleindigt gij nu met het vlees, ga je nu met het vlees verder. En vlees is hier uiteraard het tegengestelde van geest. Geest is nieuw leven. Als het tegenovergestelde daarvan vlees heet, staat het hier dus voor het oude leven. De oude mens. Het woord vlees heeft nogal wat verschillende toepassingen in de Bijbel. Dus vandaar dat ik het hier even uitleg uit het verband. Zij waren met de geest begonnen en zij zijn verder gegaan met het vlees. Dat is wat tot op onze dagen, tot in onze dagen, usance is onder gelovigen. Zij komen tot geloof en daarna, hoe moet je nu als gelovige verder leven? En dan worden al die menselijke filosofieën en beginselen erop losgelaten. Want er is altijd wel iemand die je dan komt vertellen wat er van je verwacht gaat worden, enzovoorts. En hoe je dat dan moet doen. En als er zo iemand niet komt, dan kun je wel ergens inzage krijgen in de statuten, of wat het maar was ook alweer, diverse formulieren die men in de loop der eeuwen geproduceerd heeft, waarin het christelijk leven wordt beschreven, dan wel voorgeschreven. Als wet, al of niet ontleend aan de Bijbel, want het doet dan weinig ter zake. Ik bedoel, een beetje predikant heeft een groot deel, een heel groot deel van zijn opleiding heeft hij doorgebracht met de bestudering van de filosofie. Meer dan met de bestudering van de Bijbel, overigens. Dat zou je niet denken, maar het is echt zo. Filosofie. Wat moet je aan met die mens? En psychologie, dat wil zeggen, hoe kan ik een mens manipuleren? Hoe krijg ik hem zover dat hij zich netjes gedraagt als een christen? Nou ja, hoe krijg ik mijn kat zover dat hij zich gedraagt als een hond? Gaat moeilijk worden. Ik bedoel, hoe krijg ik een mens afgericht? Ik hoop dat u mijn gedachtensprongen volgt. Hoe krijg ik een mens zodanig afgericht dat hij eruit ziet als een model christen? Maar is hij dat dan ook? Als hij zich zo gedraagt. U weet toch, die andere term waarmee de Heer zijn tijdgenoten aanspreekt. Gij geveinsden. Een synoniem daarvoor in het Nederlands is fariseer. Maar oorspronkelijk is een fariseer een aanhanger van de secte der fariseeën. Dat wil zeggen de stroming der fariseeën binnen het Jodendom. Dat is de orthodoxe categorie. Degene die wij het makkelijkst herkennen als Joden. Fariseeën. Maar het woord heeft de betekenis gekregen van geveinsde. Iemand die doet alsof. Iemand die een rol speelt, iemand die afgericht is. En daarmee een gevangene. Het hele leven wordt toneelspel. En er is niet zoveel voor nodig om een mens zover te krijgen dat hij zijn hele leven toneel speelt, overigens. Hij maakt zich immers zorgen over wat anderen van hem denken, over hoe anderen hem zien. Daar kun je cursussen voor volgen om dat beeld naar buiten te projecteren, om een imago op te bouwen en dat soort dingen meer. Hè. Public relations heeft het ermee te maken en al dat soort zaken. Ja, en zo speelt de mens leven lang toneel. En sommigen varen daar wel bij. Maar dat zijn niet de besten, moet ik u zeggen. Ze doen alsof. En in het christendom gebeurt vervolgens hetzelfde. Nou is iemand een gelovige geworden. En wat verwachten wij nou van zo iemand dat hij zich als christen gaat gedragen en wij zullen vertellen hoe dat eruit ziet. Al of niet met een bijbelse wetgeving, een mosaïsche of onze eigen zelfbedachte wetgeving enzovoorts. En er gebeurt weer precies hetzelfde. En de werking van de geest speelt geen rol. Nou ja, ik wil niet weer over die paus beginnen, maar... Tja, zodra de man wat doet, trekt hij de aandacht. Maar u weet wel, hij is de plaatsvervanger van Christus op aarde. Dus de ontkenning dus in één klap van het werk van Christus in iedere gelovige. En hij komt er een eind mee weg. Omdat in de praktijk het werk van Christus in de gelovige dikwijls miniem is... Soms zelfs helemaal niet aanwezig, omdat de gelovige Christus helemaal geen ruimte geeft om zijn werk te doen. Want die doet zijn werk door zijn woord. En in die kerk waar we het over hadden, had men daar het volgende op gevonden. Men had de Bijbel tot verboden boek verklaard. En mensen mochten geen Bijbel in huis hebben. Dat was door de kerk verboden. Sommigen zijn erom te dood gebracht omdat ze er wel een hadden. Dat is de kerk. Hebben jullie dat nog? Kan me niet schelen welke. Want ik ben van mening dat in het algemeen zo'n soort instelling nog altijd diezelfde neiging heeft. Namelijk om de Bijbel van de mensen weg te houden. Omdat ze de mensen liever onder hun wet brengen, hun eigen wet. Dan dat ze het woord van Christus zijn werk laten doen in de gelovigen. Want dat maakt de gelovigen vrij. Maar als gelovigen vrij worden, passen ze niet meer in de organisatie. Ik moet u zeggen, als gelovigen vrij worden, passen ze ook inderdaad niet in de organisatie, maar wel in het organisme. Want de gemeente is geen organisatie, is een organisme. Een levend lichaam waarin het een en ander zou functioneren. Dat is in ieder geval wat de Bijbel ons zegt. En als je als kind van God meent je leven te moeten inrichten naar het vlees, dat wil zeggen naar menselijke beginselen, zet je de Heer dus buiten de deur. Kan dat? Ja, de Heer zei zelf, ik sta aan de deur en ik klop. En het is een brief aan een gemeente gericht. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is wel zo. Staat gewoon in de Bijbel. De Heer staat daar buiten. Ze hebben voor hem geen belangstelling. Hij heeft te weinig vertrouwen in het werk van de Heer en men meent dat te compenseren door een mens terug te brengen onder het oude verbond en specifiek dus onder de wet of een afgeleide daarvan. Dan staat er, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Was het dat maar, zegt de apostel. Het punt is namelijk, en hij legt het later ook uit, zei het dan helemaal aan het eind van de brief. Het punt is namelijk dat het feit dat ze een bepaalde godsdienst, of hoe dat maar heten mag, geloof van mij, wat op nahielden, dat was niet zo problematisch. Wat problematisch was, is nou juist dat hun geloof hen vrijmaakte, hen ontbond. Zodat ze niet meer religieus waren, niet meer gebonden waren. En dat wordt vanaf de kant van het vlees, vanaf de wereld, wordt dat niet begrepen en daarmee verkeerd uitgelegd. En aan het eind van de brief schrijft de apostel dan ook, in vers 12, als een korte nabeschouwing nog even, Galaten 6 vers 12, hij zegt, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die er naar de mens netjes uit willen zien, die noodzaken u om besneden te worden. Dat is dan inclusief een leven onder de wet, hè? Want de term besneden worden wordt gebruikt in de betekenis van onder de wet brengen. Dat is bekend. Toen maar. Maar waarom doen ze dat? Waarom willen ze dat u onder de wet gaat leven? Dat is om een schoon gelaat te tonen naar het vlees, naar buiten toe. En zij doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Immers, de prediking van het evangelie is de prediking van het kruis van Christus. Namelijk, het is een prediking dat de gehele mensheid voor God dood is. En God verwacht dus van een mens ook helemaal niks meer. Want wij zijn van oordeel, en dit citeer ik nu letterlijk uit 2 Korinthe 5. Wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En één is voor allen gestorven, staat er dan meteen achter. Dat is dus zo. Dat staat niet alleen daar natuurlijk. Dat staat met name in Romeinen 5, om het systematisch te houden. Hij is gestorven niet maar voor gelovigen, niet voor uitverkorenen of wat het maar was. Niet voor een enkeling, maar voor de goddelozen, de onrechtvaardigen, de vijanden, de zwakken en hoe ze maar genoemd worden. Alles in één adem in Romeinen hoofdstuk 5, vers 9 of 10 of daar, waar het maar was precies. Daar staat dat, hè. Voor alle mensen. En je kan het ook nog aan Johannes de Doper vragen. Die sprak namelijk over het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Of weg zou nemen. En niet maar de zonden van de gelovigen alleen. Van alle mensen. En vandaar dat gezegd wordt dat de gehele mensheid dood is. En wij vroeger dood waren. Door de misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben enzovoorts. God heeft er al lang mee afgerekend. Dat is historie. Dat is gebeurd aan het kruis van Golgotha. Maar die prediking, dat is de grote drempel. Historisch is dat de drempel tussen het oude en het nieuwe verbond. En tussen wet en evangelie, en hoe het maar heten mag. Maar het is in de prediking ook de drempel. Omdat een mens niet geneigd is te accepteren dat hij voor God helemaal feitelijk niet bestaat eigenlijk. En dat God dat oordeel over de oude mens al lang volbracht heeft. Fundamenteel en in elk geval de jure heet dat. Dat het de facto nog uitgevoerd zal worden in de toekomst, uiteindelijk op de jongste dag. Dat is ook zo. Maar officieel is dat al gebeurd en God rekent daarmee. Ik roep ook altijd, en ik heb er nu weer de gelegenheid voor, ik roep altijd, de prediking van het evangelie, ik praat het mijn vader na trouwens, de prediking van het evangelie is de prediking dat een nieuw leven is, beschikbaar is uit genade, en het is een prediking aan dode mensen. Maar als je niet geneigd bent te accepteren dat je gestorven bent, dat je voor God dood bent, dan kom je nooit tot dat leven na de geest, tot dit opstandingsleven of hoe het maar heten mag. En een van de grote problemen is dat vele gelovigen nooit geaccepteerd hebben dat die hele oude mens voor God geen enkele betekenis heeft. Niet dat God het niet gebruiken wil, of kan, maar de bedoeling is dat we het hele spul bij hem zouden deponeren. Ik zeg het wat oneerbiedig, maar ik bedoel het niet oneerbiedig. Ik bedoel gewoon in normale taal te zeggen wat er staat in Romeinen 12. Want dat vind ik een pracht van een samenvatting. Namelijk dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dat is uw redelijke godsdienst. Het is even de weinige keren dat de term godsdienst gebruikt wordt voor ons. Het is de positie waarin wij ons bevinden. Als godsdienst bestaat uit het brengen van offers, wel zegt Paulus, het is maar één offer en dat is ons hele hebben en houden. Wie wij zijn. En God geeft dat leven en nadat je het leven gegeven heeft, zegt hij, breng het nou maar bij mij. Zodat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Als uit de dood opgestaan, heet dat. En zo is het maar net. Los daarvan, het vast willen houden aan de wet als levensbeginsel is daarmee dus ook een ontkenning, feitelijk, in de praktijk van dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Men doet dat kruis van de Heer Jezus Christus als het ware teniet. Men doet of het nooit geweest is. En men denkt dat christendom in de praktijk bestaat uit het leven zoals een christen geacht wordt te leven. En hoe doet hij dat? In de eerste plaats door ergens lid van te worden. Dat schijnt erbij te moeten horen, ik weet nooit waarom. Maar ergens lid van te worden, dan hoor je daarbij. Dan kun je zeggen, ik ben een christen in de zin van, ik ben lid van die of die kerk. En daarna is het de bedoeling dat je ongeveer leeft volgens de gebruiken die in die kring nou eenmaal usance zijn. En omdat het getoond moet worden, drukt het zich gewoonlijk uit in de kleding. In de mode. Met mijn vrouw kwam ik heel veel jaren geleden een keer in Zwolle. En daar zag ik een groep mensen lopen. En zij zei, die zijn van onze kerk. En ze bedoelde van die orthodox gereformeerde. Ik zei, nou, en ik keek nog eens goed. Ik zeg, nou, als je het mij vraagt, zijn ze van de vergaderingen. Maar die kenden zij niet. En toen hebben we dat gecheckt. En inderdaad, zij waren van de vergaderingen. Daar bisten. In Zwolle. En ik kon het gewoon zien aan de kleding. Waarom dat is, ik kan het niet beschrijven, maar ik herkende dat meteen. Bovendien, er is een kerkorde in Nederland, die noemt men de Zwarte Kousenkerk. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Het illustreert dat men herkenbaar is aan zwarte kousen, of althans was. Zodat u niet denkt dat ik met anderen de spot drijf. Bij ons in Bodegraven, in onze open vergadering, heette het Open Broeders in Bodegraven. Wij werden in Bodegraven aangeduid sinds de 40e jaren als de Klompenkerk. Ja. U ziet, het heeft met uiterlijke dingen toch iets van doen. Om een of andere reden die me ontgaat, maar zo gaan die dingen nou eenmaal. Of je daar wat tegen moet doen? Nee, denk het ook niet, maar ik vind het illustratief genoeg nu. Waar het om gaat is dat men naar buiten iets zou laten zien. Je moet toch laten zien dat je een christen bent. En als je ze bijloopt zoals ieder ander, hoe kunnen de mensen dan aan je zien dat je een christen bent? En dat moet toch. En Paulus zegt, diegenen die een schoon gelaat willen tonen aan de mensen, aan de wereld, die noodzaken u onder die wet te leven. Die leggen nu die verplichtingen op. Maar de Heer heeft er geen belang bij. Doe je dat nog? Een andere keer praten we over christelijke mode. Als u dat nodig vindt, tenminste. Ik denk dat anderen dat wel doen. Doe maar weer. Ja, je moet er ook een beetje om kunnen grijnzen om die dingen, maar zo gaat dat toch altijd. In werkelijkheid gaat het natuurlijk niet om hoe wij gekleed erbij lopen. Ik heb ook niks tegen het leger des Heils, dat loopt in uniformen. Nou, zo wat. Maakt mij verder niks uit. Waar het om gaat is namelijk dat wij door geloof in het woord van God zijn wedergeboren en daarna vrij geworden zijn. Ook vrij om je ergens aan te verbinden, ook vrij om in een groep, in een organisatie iets te doen. Als u maar niet denkt dat dat de gemeente is. De gemeente is die verzameling van diegenen die vrij zijn en niet leven onder de wet, maar onder de genade van het nieuwe verbond. En dat onderscheid moet je in ieder geval voor jezelf kunnen maken. Voor anderen hoeft dat niet. Alleen voor jezelf moet je dat kunnen maken. Dan moet je weten waar je staat. Ik ken mensen die leefden Joods, volkomen koosje. Waren twee dames, leefden volkomen koosje. Ze waren niet van Joodse afkomst. En ze geloofden ook niet dat moest. Maar ze deden het wel, want zij waren erop uit om het evangelie te prediken aan Joden. Belden gewoon aan de deur. En dan konden ze naar binnen, want ze waren koosje. Ze konden zelfs mee eten, want ze waren koosje. Ze konden zelfs eventueel de huishouding overnemen, wat ze soms deden. Als er problemen waren in zo'n gezin enzovoort, dan woonden ze daar gewoon en voerden een koosje de huishouding enzovoort. Maar het hoefde niet. En Paulus zegt, ik ben de Joden geworden, een Jood, en de Grieken een Griek. En ik pas me wel aan. Totdat iemand gaat zeggen dat dat verplicht is en dat het zo moet. En dan grijpt Paulus ook in. En dus lees je van Paulus dat hij af en toe leefde als een Jood, maar ook dat hij bij gelegenheid ingreep toen de gelovigen in Antiochië ineens weer de koosje gingen leven. En zelfs Petrus. En toen vond Paulus het toch te gek worden en toen heeft hij in het openbaar Petrus terecht gewezen. Dat is één bladzijde terug hier. In Galaten 2. Waar het aangehaald wordt? In het publiek. Notabene. Collega's onder elkaar, in het publiek. Waarom? Omdat het een leerstellige aangelegenheid werd. Omdat de indruk gewekt werd dat je als christen moest leven volgens de Joodse wet. En dat was niet zo. Integendeel. Heb je dat nog? Hoe je dan wel moet leven? Nou, de punt is nou eenmaal, dat kan ik u niet vertellen. Voor mij mag je zwarte kousen dragen. Daar hoef je niet gereformeerd voor te wezen. Of hoe dat maar heet ook alweer. Hè? En wij die vrij zijn, mogen ook zwarte kousen dragen. Trouwens, ik heb zwarte sokken aangedaan vandaag. Maar voor mij hoeft het niet. Het mag. Het is vrij. Het maakt verder niet uit. Het enige wat de Bijbel zegt, is dat het niet de bedoeling dat we veel opzien baren. En dus ons een beetje aanpassen en matiglijk leven. En ons gedijst houden, een beetje low profile in de wereld. Er staat ook dat we matiglijk zouden leven in de tegenwoordige eeuw. In Titus 2 staat daar. Dat wil zeggen, niet al te opvallend, niet al te uitdagend, niet al te provocerend. Maar wel altijd bereid om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Maar zonder wet. En dat betekent dat we onze eigen keuze moeten maken. Ik heb het u al vaker gezegd. Christenen willen vaak niet de verantwoordelijkheid dragen voor eigen leven. Er zijn er twee mogelijkheden. Of ze kiezen voor de wet, dat is wat de meeste voorkomt. En de andere optie is, en die is in evangelische kring populairder. De andere optie is dat ze zeggen, nou wat ik ook doe, welke ideeën ik ook heb, krijg ze rechtstreeks van de Heer. En men spreekt over de leiding van de Heer in hun leven. Maar als je door de Heer geleid wordt in alles wat je doet, welke verantwoordelijkheid draag je dan nog? Geen enkele. Nee. Want of je dan achter de Heer aanloopt of achter Mozes, de wet dus, dat maakt geen verschil. Het is erg onbijbels, moet ik eerlijk zeggen. Het allebei is erg onbijbels. Ik meen het serieus. Sommigen hebben wat andere ideeën bij het begrip als leiding van de Heer enzovoorts. Maar daar ga ik nou liever niet op in. Ik neem het nu liever gewoon principieel. Waar het om gaat is namelijk dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor wat de Heer ons geeft. En ik roep altijd meteen onder het motto, doet handeling totdat ik kom. En het lijkt mij dat dat bijbels verantwoord is. Die ging weg. Is heen gegaan. En zei, ik ben met u. Hij zei niet, ik zal u leiden. Hij zei, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En via de gelijkenis. Niks zo mooi als een gelijkenis, zeg ik al. Was het, hier heb je het. Red je. Doet handeling totdat ik kom. Of zoals mijn vader een keer tegen me mompelde onder. Ik weet nog, we liepen ergens onderweg. Hij zei, nou, hij zei, ik denk dat de Heer ons maar wat laat aanmodderen hier. Maar dat was, Amptiecomité heet dat, hè. Dat zei je niet in publiek. Nee, niet in publiek. Dan vertel je dat anders, natuurlijk. En ik noem het ook niet aanmodderen. Dat zeggen ze onder elkaar als je goed van begrip bent naar elkaar toe. Maar het is natuurlijk wel degelijk zo. De Heer geeft ons wat en zegt, ga je gang. Maak er wat van. In zijn kracht en op zijn autoriteit. En dus ook in zijn naam. En in de zekerheid dat hij ons geeft genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Maar waar haal je die? Bij de wet? Nee, het is Hebreeën 4 dat ik citeerde. Dat is dus bij de troon der genade. Daar waar genade heerst. En dus waar vrijheid is. Nou, dat is wat hier beschreven wordt dus. Hè? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? De vraag wordt herhaald in Galaten 3 vers 5. Maar nu met andere woorden. En het antwoord is duidelijk. Het is prediking des geloofs waar het om gaat. Hè? En dan komt er een systematische uiteenzetting. Namelijk, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen of zonen zijn. Enzovoorts. Dit is een prachtige uitspraak. Dan wordt verwezen naar Abraham. Dat is trouwens ook tamelijk Joods, want de Joden beschouwen zich als Abrahams zaad. Men lezen weer Johannes 8, waar dat onderwerp is van discussie. Maar Abraham, punt 1, was geen Jood. Hij was een Syriër. Sterker nog, hij was een verdorven Syriër. En ik kan het zeggen, want het staat gewoon in de Bijbel. Over Abraham. Niettemin was hij een gelovige Syriër. Abraham geloofde God. En God zei tot hem, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En dat is wat hij deed. Hij vertrouwde op het woord Gods. Waarheen? Toen zei hij, nou, ik zal u wel wijzen waarheen. Onderweg. Dat is niet regel, dat is uitzondering. Met een voorbeeld en wat het maar was allemaal. Dat een heleboel kanten. Maar hij was een heiden. Hij had geen Joodse of Israëlitische afkomst. Dat kan nou helemaal niet. Juda en Israël, beiden, stamden van hem af. Later. Hij was een heiden uit Ur der Chaldeeën. Of all places, denk ik dan. Maar laten we het daar niet over hebben. En bovendien, hij had niet de wet. En dan moet de mond meteen stoppen van al diegenen die op filosofische gronden, of wat er wel verdomme gaan, beweren dat de mens een wet nodig heeft. Ik weet wel wat voor antwoord ik dan krijg, hoor. Het antwoord is ja, maar voor Mozes had je al de wetten van Hammurabi, dat was in Mesopotamië, dus die moet Abraham gekend hebben. En die wetten van Hammurabi, die zijn volgens de theologen dan zijn weer. Nou ja, daaraan is dan weer de Mosaïsche wet ontleend. Mozes heeft het daar een beetje van overgenomen. Hier en daar wat geschrapt. En, dat soort verhalen krijg je dan. Het is de ontwikkeling van de wetsidee sinds Adam. Dan wel in de menselijke cultuur. En bij Mozes komt dat op een soort hoogtepunt. Als je tenminste christelijk bent. En als je niet christelijk bent, dan zeg je nou, Mozes was een fase daarin. En daarvoor had je andere wetten, daarna waren er weer andere. En uiteindelijk had je het Romeins recht, weet u nog. En dat hebben we in het algemeen in onze moderne beschaving overgenomen. En aangevuld en uitgebouwd, enzovoort. En nog een beetje gemixt met kerkelijk recht trouwens. Maar toen maar weer, hè. Het is allemaal geschiedenis en men redeneert het weg. Maar binnen Bijbels verband, Abraham had geen wet. Nog in geen 430 jaar, maar voor die tijd was hij overleden. En van Abraham staat, Abraham geloofde God en God rekende het hem tot gerechtigheid. Dat staat hier in vers 6 en het is letterlijk ontleend aan Genesis 15 in elk geval. En er staat in mijn Bijbel bij dat je dat ook kunt lezen in Romeinen 4 vers 3. Dat klopt, daar gaat het ook over Abraham en zijn geloof. En ook Jacobus haalt het aan in verband met geloof en werken, want daar gaat het dan over. Maar toen maar weer, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En in Romeinen 4 staat erbij dat datzelfde beginsel ook vandaag nog steeds van toepassing is. Er staat zelfs, dat is niet alleen geschreven om zijnentwil, maar ook om uwentwil, aan wie dit zal worden toegerekend. Dat wil zeggen, het staat in Genesis vermeld, opdat wij de lering uit zouden trekken. God rekent geloof tot gerechtigheid. En als je daar de filosofie op loslaat, dan moet je tot de conclusie komen dat God ook wel weet dat van de mens niks goeds te verwachten is. En dat het niet beter wordt hoe goed hij ook zijn best doet. En dat er dus niks anders op zit dan geloof te nemen als oorzaak. Als voorwaarde, zo u wilt, maar als oorzaak voor rechtvaardigheid, want dat is wat een mens kan. Vertrouwen op iemand anders, dat moet een mens kunnen. Daar kan hij gewoon voor kiezen. Maar zelf iets tot stand brengen, dat komt nooit goed. Heb u dat nog? Het is toch iets wat een mens kan. En wat een mens moet voor God, feitelijk. En dat is simpelweg zich onderwerpen aan dat woord Gods. Neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Dit is Jesaja trouwens, daar ben je een paar jaar voorbij, Abraham. Maar doe maar weer. Maar het is vast, het beginsel. Hè? Trouwens, van Noach staat er ook, hij was een rechtvaardig man. Terwijl wij achteraf leren, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er is maar één conclusie mogelijk. Noach was dus een gelovige en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En dat hij een gelovige was, wordt breed uitgemeten in Hebreeën 11. Hè? Noach was door goddelijke aanspraak vermaand. En hij geloofde die goddelijke aanspraak en dus bouwde hij de ark, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden. Ja, dat het een type is van Christus, ja, dat geldt voor Abraham, dat geldt voor Noach, en toe maar. Maar het is ook eens een historisch feit. God rekent geloof tot gerechtigheid. Het is zelfs zo sterk, maar misschien heb je daar nooit over nagedacht. Het is zelfs zo sterk dat de Heer Jezus, die uw en mijn zonden droeg, en dus voor ons tot zonde gemaakt was, staat allemaal in de Bijbel, hè? Die werd, omdat hij als zondaar gerekend werd, dat staat ook in de Bijbel, dit was Jesaja 53 trouwens, die als zondaar leed en stierf aan het kruis, die zou daarmee dus voor altijd verloren geweest zijn. Want het Bijbels idee is dat een zondaar des doods schuldig is en dat God de zondaar, de goddeloze, wegdoet. Opdat hij niet meer zal zijn tot in eeuwigheid en woorden van dergelijke strekking. En eerlijk waar, ik heb me als jongen al afgevraagd. Als ik nou voor altijd verloren ben als zondaar en iemand neemt mijn plaats in, waarom kan het dan dat die na 3 dagen opstaat uit de dood? Daar moet je met een goed argument komen. Hoe kan dat? Heel eenvoudig. De Bijbel rekent geloof tot gerechtigheid. En via het kruis hebben de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen, staat er. Maar ja, God rekent geloof tot gerechtigheid en dus een gelovige ontvangt eeuwig leven. En dus kreeg hij dat nadat hij eerst aan het recht der wet voldaan had, om zo te zeggen. En onze situatie is dezelfde. Wij hebben deel aan zijn dood, gelovig of niet. Wij zijn dood voor God. Maar wij krijgen op grond van geloof dus alsnog eeuwig leven. En daarmee worden wij met hem opgewekt, dan wel met hem wedergeboren tot een levende hoop. En wat het maar was ook allemaal weer. We hebben het er zo vaak over, omdat het de kern is natuurlijk van de Bijbelse boodschap als zodanig. De kern van het evangelie. En Abraham geloofde God en het is of werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Volgende vers. Zo verstaat gij dan, mag ik hopen, dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams zonen in de zin van erfgenamen zijn. Er staat kinderen, maar trek je zich daar niks van aan. De vertalers maakten het onderscheid niet of kenden het onderscheid niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar wij als gelovigen zijn zonen van Abraham. Erfgenamen van Abraham en daarmee erfgenamen van die beloften enzovoorts. Wat hier gezegd wordt simpelweg is dat voor zover wij wedergeboren zijn, dan wel de geest hebben ontvangen enzovoorts, is het niet op grond van de wet of op grond van beloften aan Mozes of iemand, maar op grond van beloften die gedaan zijn aan Abraham. En die had de wet niet. Heb je dat nog? En dan kan de filosoof wel zeggen, mens heeft een wet nodig. De Bijbel zegt, Abraham had die niet. Ja, een man moest het zonder doen. En het ging hem goed af, kan ik u zeggen. He? En daarna had je heel Israël, uittocht uit Egypte, Mozes en de wet. Toen hadden ze de wet en ging het toen beter. Mens, toen ging het pas fout. He? Zoals de Bijbel zegt, waar geen wet is, is ook geen overtreding. Maar als er wel een wet is, dan word je door die wet geoordeeld. Dan ben je nog niet gelukkig. Of populair te zijn, daar word je niet vrolijk van. Nee. Een bediening des doods heet het, toch? Zwak en onprofijtelijk. Nou ja. Maar het punt is dat wij zouden begrijpen dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan de zegeningen, de bezittingen, erfrecht. Aan de zegeningen van Abraham. Volgende vers legt het nog uit, ook hoor, vers 9. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En let erop dat je vers 7 en 9 even naast elkaar zet voor de gelegenheid. Die beide versen zeggen hetzelfde met verschillende woorden. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn? Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham? Dan weet je meteen hoe dat zit met zoonschap, enzovoorts. Hè? En het is precies wat gepredikt wordt in de Bijbel. Want daar wordt gezegd dat het evangelie niks anders is dan de prediking dat de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft, heeft vervuld aan ons hun kinderen toen hij Jezus uit de dood verwekt heeft. Dat is Handelingen 13. En Petrus zegt, want u komt de belofte toe. Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn, enzovoorts. Kortom, onze zegeningen berusten niet op de bedeling, de huishouding, de heerschappij der wet, maar op de huishouding van die beloften aan Abraham. Messiaanse beloften enzovoort, ja, die zijn niet van onder de wet, die zijn van voor de wet. Die stammen al van Adam en wellicht van Noach. Maar in hoge mate van Abraham. En wat de Bijbel erover zegt hier, wat Paulus erover schrijft, zal ik u even lezen uit vers 15. Want ik kan het niet allemaal bespreken natuurlijk nu. Hè. Vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens. Dat wil zeggen, dit is eenvoudig te volgen. Het is geen hoogdravende geestelijke taal. Het is gewoon plat. Ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensen verbond. Of gewoon een menselijk verbond. Dat bevestigd is, dat wil zeggen dat bekrachtigd is. In de praktijk dat bezegeld is. Gebruiken we nog zegels eigenlijk? Gebruikt de notaris nog zegels of niet? Ja, nog wel, officieel wel. Hè? Dus bezegeld. En anders gewoon als het ondertekend is. Hè? Als het bekrachtigd is. Als het bevestigd is. Dat is Bijbelse terminologie trouwens. Als dat verbond definitief is, gesloten is, officieel, juridisch, dat doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Dat kan niet. Het is vastgelegd en je kan je niks aan toe of afdoen. Zo is het bepaald. Nu, op deze wijze, zo, vers 16, zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Er wordt niks aan toe of afgedaan. De belofte hield in. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Paulus zegt, bij gelegenheid staat er dat in Genesis al, in het enkelvoud, zaad, enkelvoud. En dat is niet het hele volk. Dat zaad is enkelvoud en dat is Christus. Het gaat over Christus. Dat zou je misschien niet denken als je Genesis leest. Maar het doet er niet toe. Iemand die de verdorven geleerd heeft, legt het ons hier uit. En zegt, nee, dat gaat over Christus. Het is Abraham en zijn zaad enkelvoud uit welke is Christus. Zo heeft God dat bedoeld. En dan de samenvatting. Dit is wat ik zeg. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is, vastgemaakt is, ondertekend is, met eedswering bevestigd is, staat erbij in Hebreeën. In de zo gelijksoortige uiteenzetting. Hè? Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, dat wil zeggen op Abraham en zijn zaad enkelvoud, namelijk de Messias. Dat verbond wordt door de wet, die pas na 430 jaar gekomen is, 430 jaar later, niet krachteloos gemaakt zodanig dat de belofte teniet gedaan wordt. En de beloftenis is de term voor het verbond aan Abraham, uiteraard. En wat Paulus zegt is dit, de wet kwam 430 jaar later, tot op de dag na het schijnt. Er staat trouwens in Exodus dat het zo was. Maar je kan het ook narekenen, 430 jaar vanaf dat God de verbondsloop met Abraham op 75-jarige leeftijd. Abraham was 75 jaar en God sloot dat verbond. Je kunt het uitrekenen. De uittocht uit Egypte was 430 jaar later even op dezelfde dag staat er. En waarom dat dan weer 430 jaar was, dat doet er niet toe. Dat is in hoge mate symboliek, dat weet ik. Maar ook letterlijk waar. En hier wordt de letterlijke betekenis gehanteerd. En er wordt simpelweg gezegd, 430 jaar later. Oké, maar dit is een ander verbond en het heeft het dus... ik kan niet zeggen, het heeft er niks mee te maken, want dat is niet helemaal zo. Maar het is wel zo dat het verbond der wet via Mozes niks toevoegt aan het verbond met Abraham, maar er ook niks aan afdoet. Vandaar dat je onder de wet later mensen vindt die zich blijkbaar van die wet toch niet veel aantrekken, maar die toch beschreven worden als gelovigen en die door God ook nog gezegend worden ook. En soms zelfs als voorbeeld voor leven uit geloof gehanteerd worden, zelfs in het Nieuwe Testament. Hebben die nog? Moesten ze zich dan niet aan de wet houden? En dan beginnen te lachen en zeggen, ja, dat kan je nou wel denken, maar dat konden ze net zo min als u en ik. Onder het motto, ik citeer Salomo nu, onder het motto, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou het gij verderf over u brengen? Dat staat echt in Prediker. Daarom, een beetje orthodox christen heeft geen hoge pet op van het boek Prediker. Om voor de hand liggende reden dan, hè. Maar ja, maar het staat er wel. En dat was een wijze uitspraak. Ja. Men wordt niet zalig door de wet. Men wordt zalig door geloof in wat God beloofd heeft. En de wet voegt daar niks aan toe. De wet doet daar ook niks aan af. De wet beperkt die belofte niet. De wet is hooguit een illustratie, dat is wat de Bijbel zegt, is een illustratie, een schaduw van hoe eenmaal die beloften aan Abraham vervuld zullen worden. Het is een soort plaatjesboek erbij. Nou, het is meer dan dat, moet ik u zeggen. Maar onder andere, dit is het. Heb je die nog tot zover? Want voor de rest maakt het helemaal niks uit. En als u zegt, ja, maar die wet moest toch vervuld worden, het is Gods wet, zeg ik, ja, dat is ook gebeurd, maar het is buiten ons omgegaan. Hebben wij niet eens om gevraagd. He? Eenmaal in de volheid destijds, dan moet ik gewoon de volgende bladzijde lezen, maar daar heb ik allemaal geen tijd meer voor nu. In de volheid destijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij daarna niet meer levend onder de wet zo'n stelling zouden kunnen verkrijgen. En volwassenen, vrijen zouden zijn namelijk, en niet langer slaven. De Heer heeft dat geregeld, ging buiten ons om. En van de Heer staat ook dat hij eenmaal op zijn tijd voor de goddelozen heeft geleden enzovoorts. God zelf heeft dat geregeld. Daar gaat het maar om. Wij hebben nog deel aan gehad. Wat van ons verwacht wordt, is dat wij geloven in wat God ons gezegd heeft in zijn woord. En dat de Heer Jezus Christus degene is die werd aangekondigd in de oudtestamentische beloften vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Trouwens, en wat wij met die wet moeten, nou, ik zou zeggen, gebruik het als een museumstuk, als een illustratie van die beloften Gods. En als een illustratie van hoe dat nieuwe verbond tot stand zou komen en ingericht zou worden. En als u dat wat provocerende uitdrukkingen vindt, dan zeg ik, hoezo? Dat wordt toch altijd al gedaan, wat ik nu zeg? Men gebruikt toch al eeuwenlang modellen of wandkaarten zelfs van de tabernakel enzovoort. Zingen bij ons op school. Nou was het wel de Da Costa school, moet ik u zeggen. Dus dat... zingen bij ons op school, die wandkaart. Als je goed zoekt in bij de antiquariaten, dan vind je ze nogal. En ze kosten nu een vermogen. School hadden ze beter kunnen houden. Een goede investering. Maar van die kaarten, weet je wel, met het heilige en het heilige der heilige en de hoge priester, hoe die eruit zag en al dat soort dingen meer. En waarvoor werd dat gebruikt? Bij mijn weten alleen als aanschouwelijk onderwijs. Ik heb het tenminste nooit anders meegemaakt. En tot vandaag gebeurt dat. En de schaalmodellen van de tabernakel, waarbij uitgelegd wordt wat het allemaal betekent. En hoe al deze dingen, al deze inzettingen tot in de detail wijzen op nieuwtestamentische waarheid. En op de heerschappij van de genade waaronder wij leven. En dat is het nut van de wet. Nee, dat geldt ook voor de diverse wetsartikelen, ook van de morele wetten, niet alleen de ceremoniële. Ze zijn illustraties van geestelijke waarheid. Of ze praktisch nut hebben, ja. Maar ik ben van mening Ik weet wel dat ik dan aansluit bij ook heel wat stokongelovigen die erover nagedacht hebben. Maar niettemin, ik ben van mening dat wat gij niet wil dat u geschiet, dat men dat ook een ander niet zou doen. En hoeveel meer wet heb je eigenlijk nodig? Nou ja, een beetje recht houden in het verkeer is ook nuttig, als we dat afspreken met elkaar. Maar garantie dat dat altijd goed gaat, heb je ook niet. Maar ik bedoel maar, dat zijn eenvoudige beginselen. Bij nader inzien, dat staat ook in de Bijbel, die ene die ik nou net noemde, alleen ook van de andere kant. Hè. Wat gij wilt dat anderen u doen, doe dat ook aan een ander. Dat staat er. En die vind ik beter dan de negatieve variant die de wereld ingejaagd is. Maar meer heb je daarvoor echt niet nodig. En hoe dat eruit ziet, zo ongeveer, alles bij elkaar, dat staat ook inderdaad in de Mosaïsche wet. Maar wij leven daar niet onder, beheerst onze levens niet. Wat ons beheerst is, God geeft ons de vrijheid, doet ons de deuren van de gevangenis open en zegt, daarbinnen is het ook maar niks. Het brengt je nergens, het houdt je opgesloten, het houdt je in duisternis. Hier heb je de vrijheid. En hij geeft ons zijn Bijbel mee. Ik zeg wel eens, dat weegt ongeveer een pond. En onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En als je iemand die zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is ziek, dat staat er allemaal in, hè? Jazeker. En hij belooft ons, hij zegt, hier heb je mijn woord en ik zal je door dat woord reinigen, zal je door dat woord opbouwen, ik zal de gemeente bouwen door dat woord. Je aan elkaar verbinden, enzovoorts. Nou, dat is wat we daarna doen. Dat wij het dus nuttig vinden om het met elkaar te bespreken en ook te prediken, ook naar buiten toe. Ja, dat hoeft toch verder niet onderbouwd te worden. Daar heb je zelfs niet een opdracht voor nodig. Ik heb altijd wat moeite met het idee van de grote zendingsopdracht. Bestaat dat? Ja, dat bestaat, ja. Dat bestaat, ja. Maar ik heb er altijd wat moeite mee, want die opdracht mogen er dan zijn. Maar toen Petrus gezegd werd, dat, en Johannes trouwens ook, dat hij zijn mond moest houden, zei hij gewoon, wij kunnen niet anders dan spreken. En hij zei niet, we hebben een grote opdracht meegekregen. Hebben die nog? En toen die geest vaardig werd over hen, de Pinksterdag, begonnen zij te spreken, staat er gewoon. En niet voerden zij een opdracht uit, maar werd de profetie vervuld. Gij zult mijn getuige zijn. Geloof het of niet, maar je zult mijn getuige zijn. Dat is dan toch wat anders dan een opdracht, denk ik. Want zo kun je hem ook lezen, hè. En dan past hij beter in het Bijbelse geheel. Men doet het gewoon. Men kan het niet laten onder het motto waar het hart vol van is. Want er staat ook in de Bijbel, dit motto, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het is niet omdat wij wet hebben die het voorschrijft, laat staan een die het verbiedt, maar het is omdat we in de vrijheid staan, God heeft ons daarin geplaatst, omdat we in die vrijheid hem zouden dienen. In 2 Korinthe schrijft de apostel, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. Niet van de wet, van letteren in stenen gegraveerd, staat erbij. 2 Korinthe 3, meen ik. Maar hij heeft ons gemaakt tot dienaren van het nieuwe verband. En daarmee van de geest. En het marchanderen met die twee, het mengen van die twee, of wat het maar is, dat komt in de Bijbel niet voor. De Bijbel zegt, het is of het een of het ander. Niemand kan twee heren dienen. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus en bent wedergeboren, geest hebt ontvangen, dan breng je die niet meer onder de wet. Integendeel, daar sta je in de vrijheid en in die vrijheid moet je leren verantwoordelijkheid te dragen. En je daar ook naar uitstrekken is eigenlijk het idee. Omdat wij die vrijheid zouden gebruiken om elkander te dienen en lief te hebben, zegt ook Galaten. Maar in hoogste instantie, we zouden die vrijheid gebruiken om God te dienen. Dat is waarom hij ons vrijgemaakt heeft en onze harten gereinigd heeft van een kwaad geweten. Hebreeën 9 vers 14, om de levende God te dienen. We zullen de Heer daarvoor danken. Trouwe Heiland, wij willen u dankzeggen dat u eenmaal kwam in deze wereld en zelfs in gelijkheid des zondigen vreesdes. Om die oude mens en al wat eraan vastzit weg te doen. in overeenstemming met de eisen der wet. Maar we danken u in bijzonder dat u daarna ons ook dat nieuwe leven, dat opstandingsleven hebt geschonken, opdat wij in vrijheid zouden wandelen en in die vrijheid u zouden dienen. Niet langer slaven zouden zijn van zonde, dood en wet, maar dienstknechten zouden zijn van u, die ons gered hebt uit de duisternis en gebracht hebt tot uw wonderbaar licht. We danken u dat we daarin mogen wandelen en dat in die vrijheid u uw goede werk dat u aan ons begonnen hebt, dat u dat werk ook voltooit tot op de dag van Christus. Ons wilt opbouwen, ons wilt voeden, omdat wij zouden groeien naar uw evenbeeld en omdat we van kinderen zouden opwassen tot zoonschap. We zouden leren verantwoordelijkheid te dragen, op zijn minst voor onze eigen levens, maar in het bijzonder ook om u te dienen met heel ons hebben en houden. We danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid gehoor kunnen en mogen geven aan uw oproep om onze lichamen te stellen tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. Opdat wij in de dagen die ons over zijn in het vlees niet meer der heidenen wil zouden volbrengen, maar die goede, welbehagelijke wil van God. Wij danken u dat we daarbij mogen vertrouwen op de kracht van uw genade die in onze zwakheid zal worden volbracht. Mogen vertrouwen op de betere beloftenissen ook die u ons gedaan hebt op dat nieuwe verbond. Opdat uw naam in ons mag grootgemaakt worden en verheerlijkt worden nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.